Wij lezen uit Gods heilig en onfeilbare woord Psalm 132. Een lied Hama'alot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft. Zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar, wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen, weer het aangezicht uws gezalfde niet af, om Davids, uws knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeer tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen. En haar priesters zal ik met heil bekleden en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. De tekst voor de prediking, tevens de tekst die ik jullie wil meegeven voor jullie verdere leven, is het vijfde vers uit Psalm 132. Psalm 132, vers 5. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een huis voor de Heere. In de tweede plaats een huis voor David. In de derde plaats is er een huis voor Christus. Dus ten eerste een huis voor de Heere. Een huis voor David. En tenslotte is er een huis voor Christus. Psalm 132 is een van de zogenaamde liederen Hama'alot. Daar is al genoeg over geschreven wat die uitdrukking Hama'alot zou betekenen. Onze statenvertalers hebben het onvertaald gelaten. Toch is het wel zeker dat deze liederen, 120 tot en met 134, zogenaamde reisliederen zijn, pelgrimsliederen zijn. Deze psalmen werden gezongen jaarlijks als de Israëlieten opgingen vanuit hun eigen woningen naar Jeruzalem, om daar een van de drie grote feesten een week lang te houden. Bijvoorbeeld het Pascha, of het Pinksterfeest, of het Loofhuttenfeest. En dan onderweg en in Jeruzalem werden dan deze liederen gezongen. Ook wij zijn op reis. Ook jullie, bruidspaar, zijn op reis. En vandaag is het natuurlijk een heel belangrijk punt, markering, op jullie levensreis. Een dag waarop ook vreugde mag zijn, gepaste vreugde mag zijn. Alleen de vraag dringt zich wel aan jullie en aan ons allen op. Kunnen wij ook deze liederen Hama'alot zingen? Zijn wij op weg naar dat grote feest in het hemelse Jeruzalem? Want als dat niet het geval is, dan zijn we op reis naar die ontzaglijke plaats waar nooit gezongen zal worden. Dus de vraag is, wat is ons reisdoel? Waar gaan we heen? En wat begeren wij ook daar te doen? Straks in dat nieuwe Jeruzalem, die grote daden van de Heere gedenken. En mag zo vanmiddag dan ook jullie trouwtekst een psalm zijn met het hart gezongen op weg naar dat nieuwe Jeruzalem. In psalm 132 lezen wij van een vurig verlangen wat David heeft. Koning David heeft een vurig verlangen om de ark een ereplaats te geven. Want deze ark is ook altijd nog onderweg geweest. Je zou kunnen zeggen, net als de mensen toen en net als wij nu, zoals wij eigenlijk zwerven over de aarde, zwierf de ark altijd maar mee met de kinderen Israëls. Ongetwijfeld kennen wij vanmiddag de geschiedenis, hoe de Heere aan Mozes heeft getoond dat onder andere de ark en ook al de andere spullen voor de tabernakel gemaakt moesten worden. En elke keer als Israël dan verreisde van Egypte naar het land van de belofte, dan werd die ark weer opgebroken, de tabernakel weer opgebroken. En ook de ark werd dan meegenomen naar de volgende pleisterplaats. Maar eenmaal in het land van de belofte gekomen, zo weten wij, heeft Israël ook verschrikkelijk gezondigd en gemeend dat zij zelfstandig in de strijd tegen de Filistijnen die ark mochten meenemen uit de tabernakel te Silo. En wij weten hoe het verloop was. Israël werd geslagen voor het aangezicht van de Filistijnen. Ze verloren de strijd. Want je kunt wel de vorm hebben, maar dat is nog niet het wezen. Ik wil niets vanmiddag zeggen in de verkeerde zin van het woord over vormen. Maar de vorm alleen kan ons niet redden, kan ons niet zalig maken. Wij hebben niet de ark nodig, maar wij hebben de God van de ark nodig. Wij hebben Hem nodig waar de ark heen wijst. De Heere Jezus Christus en niemand anders. Kijk, en dat heeft Israël, dat hebben Hofni en Pinahas niet gezien. Ze meenden als ze het teken van Gods tegenwoordigheid bij zich hadden, dat God dan er ook was. Dat God zelf in de tekenen gevangen zat. En dat was niet waar. En toen is die ark gaan zwerven, daar in het land van de Filistijnen. En uiteindelijk heeft de Heere zelf de ark teruggebracht in het land van de belofte. Er werd een tent gespannen voor de ark en daar stond het symbool van de tegenwoordigheid van de Allerhoogste God. En koning David, ja, koning David heeft ook zijn omzwervingen gehad. Vanaf het moment dat de Heere hem de belofte gaf dat hij koning zou worden, is eigenlijk zijn zwerftocht begonnen. Hij moest vluchten voor koning Saul. 8 jaar lang is hij ergens zijn leven niet zeker geweest. Ja, zijn leven was zeker in de onveranderlijke belofte van God. Daar moeten wij het leven zoeken, in de beloften Gods, nergens anders. En zolang die belofte niet vervuld was dat hij koning zou zijn over Israël, was David onsterfelijk. Maar toen hij eenmaal koning was, heeft David nog vele oorlogen moeten voeren. Maar toen de Heer hem eindelijk rust had gegeven van zijn vijanden rondom hem, toen zag hij het grote verschil. Het verschil dat hij rust had en in een prachtig paleis woonde, en dat nu de Allerhoogste God symbolisch woonde in een tent. Een tent dat spreekt van vergankelijkheid, van voorbijgaande aard. Zou de Heere dan weer weggaan uit Jeruzalem? Kijk, en toen is dat diepe verlangen gekomen in het hart van David om een huis te bouwen voor de Heere. En David heeft er een eed op gedaan dat hij niet zou rusten, hij zou zijn huis niet ingaan. Hij zou op zijn bed niet klimmen, hij zou zijn ogen de slaap niet geven, enzovoort, totdat hij voor de Heere een plaats zal hebben gevonden. Dus je ziet hoe David het ernst is, dat hij er een eed op doet. En natuurlijk moeten wij die versen 3 en 4 niet al te letterlijk nemen, want alleen de bouw van de tempel zou al zoveel jaren in beslag nemen. Maar het laat wel zien de ernst van Davids voornemen. Dat hij een huis wil bouwen voor de Heere, dat het zijn verlangen is dat de machtige Jacobs zal blijven in Jeruzalem. Wat blijkt hieruit? Een liefde tot de Heere en een hoogachting voor de Heere. Terwijl David daar woont in dat prachtige paleis en hij ziet dat de tegenwoordigheid van de Heere symbolisch woont in een tent, dan ontsteekt er een vurig verlangen en een oprechte begeerte in het hart van David om een huis voor de Heere te bouwen, omdat hij maar één begeerte heeft, en dat is dat de Heere, de machtige Jacobs, al de dagen van zijn leven zal wonen bij hen. Moet nu de ijver en het verlangen van David ons vanmiddag niet beschamen? Of mogen wij door genade zeggen, dat is nou ook ons verlangen. Heb je elkaar nu recht in de ogen gekeken, Willem en Alize? En heb je nog samen gezegd, boven alles wat je misschien ook begeert voor je huwelijksleven, is dit ons diepste verlangen, dat er een woning zal zijn voor de Heere. Dat er een plaats zal zijn in het huis van jullie in Zwijndrecht. Nee, in het hart van jullie voor de machtige Jacobs. En zoals we samen met elkaar ook hebben gezien in het huwelijksformulier, heeft de Heere jullie je aan elkaar gegeven om elkaar ook bij te staan in de dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. En dat is elkaar voortdurend erop te wijzen. Als deze vlam van begeerte nu gaat doven, we zeggen, nee Willem, zo moet het niet. Nee Alize, we zijn van onze plek. Het gaat erom, vooral en voornamelijk in de eerste plaats, dat de Heere een woning heeft in ons leven. David heeft een gelofte opgedaan. Ik zeg niet vanmiddag dat we dat na moeten doen. Want je kunt beter niet beloven dan dat je belooft en het niet nakomt, zegt Salomo ergens in de Spreuken. Maar het is wel beschamend, dat David met eden gezworen heeft, dat hij zegt, dit moet voorrang hebben. Dit moet bovenaan staan in ons leven. De Heere moet een woning hebben, een vaste woonplaats hebben. Want als de Heere toch zou wijken uit Jeruzalem. Als de Heere toch zou wijken uit ons land. En als wij toch alleen zouden achterblijven. Wat is nu een leven zonder God? Wat is nu een leven zonder de ark? Wat is die ark dan eigenlijk? Dat is de troon van de Allerhoogste God. Daar woont hij. Op die ark werd eenmaal per jaar het bloed der verzoening gesprengd, tot een volkomen verzoening van de zonden van het gehele volk. Ik zeg niet dat heel het volk door het geloof dat ook heeft omhelst, maar ik zeg wel dat er genoeg bloed gesprengd werd op die ark. Wat die gedachte. Als er nou toch geen bloed zou zijn, dan kon er geen vergeving zijn. Dan kon er geen verzoening zijn. Dan kon er geen omgang zijn met de Heere. Want de Heere had beloofd, van boven dat verzoendeksel zal ik met u spreken. En wat zou de Heere nu tot jullie als bruidspaar en tot ons als aanwezigen kunnen spreken, buiten dat bloed van de Heere Jezus om? Daar zou God ons alleen maar kunnen wijzen. Op onze zonden, op onze hel en domwaardigheid, op de rechtvaardige straf en het eeuwig omkomen, op het voor eeuwig buiten staan. Buiten dat bloed om zou de Heere alleen maar kunnen zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid hebt bemind en de gerechtigheid daarmee hebt gehaat. Voel je de begeerte die David heeft? Als er nou toch geen huis is voor de Heere. Als de Heere nou in die tent zou wonen, symbolisch weliswaar. En die tent zou weer opgebroken worden. En de Heere zou weggaan. Dan zou dat bloed der verzoening er niet meer zijn. En dan zou de Heere niet kunnen spreken van vrede. Van zaligheid. Van eeuwig geluk. Dan zou er geen toekomst zijn. Dan zou je er niet aan moeten denken. Als dat het einde van je leven is. En de schaduw van de dood over je leven valt. Wat is een mens buiten Christus? De apostel Johannes zegt: wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En dan de gedachte dat de Zoon zou weggaan. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Die heeft de dood. En het leven, dat is niet onze hartslag. Maar het leven, dat is een leven in Gods gunst. Kijk, en daarom heeft David er een eed op gedaan. Zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Er staat woningen in de meervoudsvorm. En dat betekent in de Hebreeuwse taal dat het het mooiste huis moet worden. Of om het zomaar zeggen, dat de Heere de voornaamste plaats moet hebben. De hoogste plaats moet hebben. Want de Heere wil vanmiddag geen gedeeld hart. Nee, hij wil ons hele hart. Als ik het zo mag zeggen, met eerbied gesproken, de Heere wil niet samenwonen, maar hij wil alleen wonen bij jullie. Alle andere goden zullen weg moeten uit ons leven. Wil de Heere daar alleen kunnen wonen? Woningen, meervoudsvorm, de grootste woning, de hoogste plaats, de ereplaats. En David gunt het de Heere. Hij weet het vanuit zijn hart dat de Heere niet tevreden is met ergens een kamertje in ons hart. Of zo af en toe eens in de week een keer een kerkdienst. Nee, de Heere wil ons gehele leven hebben. En nu eerlijk, bruidspaar, wat weegt ons zwaarder? Ouders, of wie we dan ook zijn. De Heere Jezus zegt: zoek eerst het koninkrijk van God. en zijn gerechtigheid? Of zijn we nou voornamelijk bezig met ons eigen koninkrijk? Ergens is dat natuurlijk altijd zo met ieder mens, ook al woon je nog bij je ouders. Maar nu je vandaag het ouderlijk huis verlaat, dan sticht je eigenlijk een nieuw koninkrijkje. Dat is de hoogmoed van de mens. Dat is de bittere vrucht van onze val in Adam. Zo ons eigen terreintje, ons eigen paleisje, waar we onze eigen dienst gaan uitmaken. En wat, oh, wat steken wij in energie in dat koninkrijk van ons. En ik zeg niet dat we niet trouw moeten zijn in ons dagelijks werk. Zeker, de Heer heeft een hekel aan luie mensen. Als we kunnen, dan behoren we trouw te zijn in ons dagelijks werk. En dan mogen we ook zorg dragen, hè, laat ik dan maar zeggen, voor ons eigen koninkrijk. Maar zeg nou eerlijk, hè, is het nou vanmiddag echt in ons hart uw koninkrijk? Uw koninkrijk. Daar gaat het ons voornamelijk en in de eerste plaats om. Dat betekent dat woordje woningen. En dan zegt David in vers 18 nog wel iets over dat koninkrijk van Christus. Hij zegt, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Met andere woorden, David vertelt ons hoe het met dat koninkrijk gaat. Wel, het staat er goed voor met de gemeente van Christus. Want het koninkrijk van Christus, dat bestaat nu uit al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Kijk, en dan leven we in een tijd waarin de secularisatie enorm om zich heen gegrepen heeft. En waar steeds minder rekening wordt gehouden met God en met zijn geboden. En waar de kerk steeds meer naar de rand van de samenleving wordt geduwd. En ik ben er heilig van overtuigd dat we aan de vooravond van een bitter en een zwaar lijden staan. Geloof me. Toch, zegt David, als het nou gaat om de woningen van de Allerhoogste, dan laat hij zien in vers 18... dat huis van de Allerhoogste, dat zal tot in der eeuwigheid niet afgebroken worden. Sterker nog, elke dag komt er een steen bij. Of zoals er gezongen wordt in Psalm 89. Dat gebouw, dat zal naar uw gemaakt bestek tot in alle eeuwigheid rijzen. En wat ben je dan gelukkig vanmiddag, als je nou zo'n levende steen bent, ingemetseld in dat Godsgebouw. Wat ben je dan gelukkig dat je vanmiddag mee mag reizen naar dat eeuwige, zalige, onvergankelijke leven. En met al die andere levende stenen uit de groeven van Adams val gehaald en Christus ingelijfd, eeuwig God mag groot maken. Daar gaat het om. Gaat het om. En dan hoop ik dat de Heere jullie huwelijk bekronen zal met de kinderzegen. Maar dat nou het verlangen is. Dat de Heere ook uit jullie kinderen die tempel, die woningen van de Allerhoogste zou willen bouwen. Daarom alleen de vraag, Heere, zou u ons ook nog kinderen willen geven? Of op de plaats waar je gesteld bent in het maatschappelijke leven. Maar één verlangen. Woningen voor de machtige Jacobs. Heb je geen gevaar te vrezen. Machtige Jacobs. Wat heeft Jacob een strijder gekend in zijn leven. Maar hij had iemand die voor hem zorgde. Denk alleen maar aan dat verschrikkelijke wat die twee jongens hebben gedaan. Heel Sichem uitgemoord. En toen was er angst in het hart van Jacob. Maar de schrik des Heren viel op de volkeren rondom. En als dan zo dadelijk die grote verdrukking komt, zoals voor de uitverkorenen een uitermate benauwde tijd, heb je toch geen gevaar. Want ze kunnen slechts het lichaam doden en niet de ziel. Voel je vanmiddag dat David het heeft gezien. Als de Heren weggaat en als dat bloed der verzoening verdwijnt, dan heb ik helemaal niets. Helemaal niets. Want al zou Jacob dan door, of al zou David dan door een lijfwacht omringd worden en in dat opzicht geen gevaar hebben te vrezen, dan zou hij nog met lege handen staan als die laatste vijand komt, schaduw van de dood over zijn leven valt. Nee, David heeft maar één verlangen. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben. Dat is een zoektocht. Dat gaat met veel lijden gepaard. Wat een oorlogen heeft David moeten voeren. Zelfs, en dat hoop ik niet, en dat denk ik ook niet, maar zelfs zijn eigen vrouw Michal heeft hem bespot en uitgelachen toen hij huppelde voor de ark en de ark opgebracht werd naar Jeruzalem. Die vrouw verstond niets van die geestelijke vreugde. En het lijkt me niet zo erg dat er een huwelijk is waarin je elkaar niet verstaat in het meest wezenlijke waar het over loopt in het leven. David wist ervan. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben. Kom Willem, we moeten onze knieën buigen. Maar ga maar om één ding. Hè? Zo elkaar aansporen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. We gaan naar onze tweede gedachte. Een huis voor David. Want wij weten, en het is ook in deze psalm gezongen, dat David dat voornemen had. En David deelde dat voornemen met de profeet Nathan. Dat is ook al wat, hè. Hij kon het dus niet delen met zijn vrouw. En hij deelde het ook niet met zijn knechten. Maar hij deelde het met een knecht van de Allerhoogste. Ook met een man die genade kent. Nathan, en wat denk je daar nu van? Hè? Zou het nu in de gunst van de Heere zijn als ik voor de Heere een huis ga bouwen, woningen voor de Allerhoogste? En Nathan heeft gezegd, jazeker David, doe dat maar. Dus het voornemen van David werd bevestigd, maar de Heere heeft 's nachts Nathan wakker gemaakt en gezegd, nee Nathan, niet David zal mij een huis bouwen, maar zijn zoon Salomo die na hem komt, die zal voor mij een huis bouwen. Maar je mag wel tegen David zeggen, zult u mij een huis bouwen? Nee David, ik zal voor u een huis bouwen. Hier in deze psalm wordt erop gewezen dat zo de nakomelingen van David dat verbond zullen houden. En zou er tot in eeuwigheid één uit het nageslacht van David op de troon van David zitten. En nu kan het woordje eeuwigheid in het Hebreeuws betekenen een hele lange periode die wij niet kunnen overzien. Dat is in vervulling gegaan. Maar het kan ook inderdaad die diepere betekenis hebben, de eeuwigheid zonder tijd. En die is ook vervuld in die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, moet je nagaan. Dan wordt Davids begeerte toch vervuld, toch? Want David die wilde een woning hebben voor de Allerhoogste. Hij moest er niet aan denken dat die ark weer zou verdwijnen. En dat dat bloed der verzoening er niet zou zijn. En wat doet de Heere nu? Nu belooft hij hem die eeuwige zaligheid. Want als de Heere zonde vergeeft, dan vergeeft hij ze voor eeuwig. Als de Heere gerechtigheid schenkt, dan is dat een eeuwig geldende gerechtigheid waar Gods volk nooit meer uit kan vallen en wat nooit meer verzondigd kan worden. De Heere zal tot in der eeuwigheid niet meer toornen en hij zal tot in der eeuwigheid niet meer schelden. Wat een antwoord krijgt David. Nee, David mag niet letterlijk dat huis bouwen. Maar de Heere zal hem een huis bouwen. Een huis voor David. Kijk, en daar gaat het nou om. Je kunt misschien wel een kamertje willen reserveren voor de Heere. En je kunt misschien wel wat een huisgodsdienst willen doen. Graag zelfs. En dan kan er nog wel een verlangen in ons hart zijn om een woning voor de machtige Jacobs te bouwen. Maar het gaat er nou om, hè, dat de Heere tot ons gesproken heeft. En hij zegt, David, ik zal voor jou een huis bouwen. Dan ben je de gelukkigste. Ik zal beloven dat er nu altijd één uit uw nageslacht op uw troon zal zitten. En dan niet alleen letterlijk, maar juist geestelijk. Dat eeuwig koninkrijk van Christus. Is ons dat wel eens opgevallen in de Bijbel? He, dat die profetische bediening van Christus, he, dat komt tot een einde. He, want een keer, dan hoeft Gods kind geen onderwijs meer te hebben. Dan zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht, dan zullen we hem kennen zoals hij is. En een keer, dan houdt die priesterlijke bediening van Christus op, he, de verzoening. En die voorbeden, die zal straks niet meer nodig zijn als Gods kind thuis is. Maar die koninklijke bediening van Christus, die gaat nou door tot in alle eeuwigheid zal hij koning zijn. Daar zingt onze psalm van eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Niemand anders dan Jezus alleen. Kijk, David wilde een tempel bouwen voor de Heere en die begeerde als zodanig was niet verkeerd. Maar David, nu moeten wij leren vanmiddag dat de heerlijkheid niet in die tempel ligt. Ja, die tempel was heerlijk. Dat gebouw wat Salomo heeft gemaakt, dat was een uitnemend gebouw. Maar die tempel is ook weer verwoest. Die is ook weer voorbij. En toen er later nog weer een tempel gebouwd werd, toen moesten de ouden huilen, omdat ze zagen dat die tempel lang niet zo schoon was als de tempel van Salomo. En ook die tempel is weer verwoest. Nee, als wij iets voor de Heere doen, ja, dat gaat ook weer voorbij. Hè? Dat is nou de grote les die we moeten leren. Maar kijk maar, hier is Davids begeerte een oprechte begeerte. En wat een wonder, als er vanmiddag één is die één keer zo'n begeerte heeft gehad voor de Heere. Dat is genade. Maar we zien straks hoe David begeert naar Bathsheba. En even verderop zien we hoe hij begeert naar het getal van zijn onderdanen, terwijl hij gewaarschuwd wordt door zijn generaal Joab. Nee. Nee, David, uw begeren kan nooit de grondslag zijn voor ons behoud. Ik zal u wat anders leren, David. Ik zal u een huis bouwen tot in der eeuwigheid. Wat is nu de heerlijkheid van de tempel? Dat is Christus, de middelaar Gods. En als we nou vanmiddag een godsdienst hebben zonder Jezus, dan hebben we niks. En als de dominees een preek houden zonder Jezus, dan hebben ze niks gezegd. Al waren er nog zoveel dogmatische waarheden in die preek. En wat is nu een leven zonder Christus? Dat is een leeg leven, dat is een ijdel leven. En dat is waar de Heere David op wijst. Zou gij mij een huis bouwen? Ik zal u een huis bouwen. Psalm 132 is voluit een messiaanse psalm. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een uitzien is naar de Messias, Davids grote zoon. Want hoor je de dichter bedelen in vers 1? O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden. Kijk, dan zie ik die pelgrims dus opgaan, hè, vanuit het noorden naar Jeruzalem, of vanuit het zuiden naar Jeruzalem, of vanuit een andere windstreek naar Jeruzalem. En dan komt dat diepe verlangen in hun hart. Gedenk aan David, aan al zijn lijden. Waar moet de Heere dan aan denken? Wel, dat die belofte aan David gedaan vervuld zal worden. Zie je? Dat is nou dat rechte opgaan naar Jeruzalem. Dat je niet alleen voor de vorm dat loofhuttenfeest of dat paaschafeest viert, maar dat de Heer Jezus, de Messias, zal komen. Kijk, laat ik dat dan nog even tussendoor zeggen. Wat moet dan toch ook ons gebed dagelijks zijn? Dat deksel van de Joden, van het Joodse volk wordt weggenomen en dat ze zien Zoals Zacharias dat heeft gezongen in zijn lofzang. Dat die hoorn der zaligheid is opgericht in het huis van David. Dat de Messias is gekomen. Maar dat is ook de prediking voor ons vanmiddag. De Messias is gekomen naar deze aarde om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Kijk, als je nou s'avonds je knieën buigt, hè. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden. En dan begrijp je wel, hè. Dan gaat het om die grote Davidszoon en om al zijn lijden. Omdat de Heere Jezus het werk volbracht heeft, gedenk dan ook mij. En dat nou die belofte, ook bij de doop gedaan, vervuld mag worden in mijn leven. Dat dat nou waarheid mag worden in de weg van waarachtige wedergeboorte. En van waarachtige bekering. En van waarachtig geloof. O Heere, gedenk. Dat die belofte vervuld mag worden. Dat ik ook zelf de Heere Jezus mag kennen voor eigen hart en leven. Of hem mag vervolgen te kennen. Zodat ik meer mag zien van de betekenis van zijn lijden en van zijn sterven. Hoor je hoe de psalmist pleit op Gods eigen werk? En als je nou straks in je eigen gemeente zondags opgaat, en dat je erin verborgen het bedelt voor jullie eigen predikant, o Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, voor je familie en voor heel de gemeente, voor land en volk en noem maar op, o Heere, gedenk. Wat is dat? Als de Heere gedenkt, de Heere gedacht aan Noach. Toen Noach daar in die ark dobberde, op die eindeloze watervlakte. En toen liet hij de aarde droog worden, zodat Noach eruit mocht en er een nieuw begin gemaakt kon worden. En de Heere gedacht aan Hanna, zodat haar wens om de kinderzegen ook vervuld is geworden in haar leven. Ja, zelfs rijk vervuld is geworden. Dus als de schrift spreekt over gedenken, dan betekent dat niets anders dan dat de Heere zijn eigen woord gaat waarmaken. En dan zal de Heer het nooit doen, omdat wij er zo liggen te bedelen. Of omdat wij soms zo ernstig gebeden hebben. Of omdat wij zo... Nee, gedenk aan David. Aan al zijn lijden. Dat lijden van de Heere Jezus. Dat genoegzaam is. Tot de zonden, tot verzoening van de zonden. Van de ganse wereld. Kijk. De Heere zegt tegen David, zou gij mij een huis bouwen? Ik zal u een huis bouwen. En waarom dan? Uit louter genade. En omdat het genade is, familie. Daarom kan iedereen vanmiddag zalig worden. Omdat het genade is, kan iedereen zalig worden. En dat brengt mij bij de laatste gedachte. Is er een huis voor Christus? Is er in Zwijndrecht een huis voor de Heere Jezus? Is er in Scherpenisse een huis voor de Heere Jezus? David heeft zijn diepste verlangen gedeeld met de Heere. En daartegenover heeft de Heere zijn diepste verlangen gedeeld met David. Daar in Sion zal ik David een hoorn doen uitspruiten, staat er in vers 17. En wat David deed, dat behoren wij ook te doen. Een woning, ons hart bereiden voor de Heere Jezus. Kunt u het nog volgen vanmiddag? David wil een huis bouwen voor de Heere. De Heere zegt, nee, ik bouw een huis voor u, David. En dat huis wat de Heere voor David bouwt, dat is dus, ik zal daar een hoorn doen uitspruiten. En dat heeft de Heere gedaan. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat Christus vanmiddag onder ons is in het gewaad van zijn woord. daar waar hij verkondigd wordt naar het woord, daar is Christus onder ons. Is dat dan geen voorrecht? Is dat dan geen wonder? Dat God zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Of zoals het staat in Johannes 6, opdat hij de wereld het leven zou geven. Daar kan niemand daar vanmiddag buiten om. Dat nu die dierbare Heere Jezus ons wordt aangeboden. Om niet. En zouden wij hem vanmiddag nou laten staan? Zouden wij hem dan al vermoeid laten staan, terwijl hij klopt op de deur van ons hart? Zouden wij Christus ontdaan laten kloppen vanmiddag? Of is er een huis voor hem? Is er een deur die voor hem open gaat, zodat hij ontvangen wordt? Is er de begeerte van David in ons hart, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben? Ik heb gezegd, dat woordje gevonden, dat kost strijd. Vanmiddag klopt hij op de deur van ons hart. Maar misschien is dit de laatste keer. En dan klopt hij nooit meer. Wie Christus vanmiddag niet ontvangt als zaligmaker, die zal hem moeten ontvangen als rechter. Of wij willen of niet. Totdat. En dat woordje totdat ligt voorbereidend werk. Want David heeft zich heel wat moeten ontzeggen. En hij heeft heel wat moeten ontzien. Om tot de verwerkeling te kunnen komen van de bouw van de tempel. Goed, weet het de geschiedenis. Het was niet aan David voorbehouden, maar aan zijn zoon. Maar David heeft wel al de voorbereidingen getroffen, zodat straks Salomo aan de slag kon om die tempel te bouwen. De Heere heeft ook David laten zien hoe de tempel eruit moest zien, en heeft dat aan zijn zoon Salomo verteld, hoe het huis gebouwd moest worden. Dus er is voorbereidend werk. Dat ligt in dat woordje totdat opgesloten. Onze ziel moet voorbereid worden om Christus te ontvangen. Waarom? Om de eenvoudige reden dat ons hart niet geschikt is voor Christus. Maar de Heer Jezus wil vanmiddag een hartelijk welkom. Niet van vooruit dan maar. Of waar de 10 eten, dan kan er nog wel eentje bij. Nee, nee. De Heer Jezus wil vanmiddag een hartelijk welkom. Dat betekent dat we van ganser harte door het geloof de voorwaarden van het verbond der genade instemmen en omhelzen. De Heer Jezus wil in een toebereide aarde komen. Er moet ruimte komen voor hem. Ons hart zit vol met de dingen van de wereld. Neem alleen maar de dag van vandaag. Mag je dan niet blij zijn, natuurlijk? Mag je niet verheugd zijn, zeker? Is het dan niet groot dat je elkaar van de Heere gekregen hebt? Absoluut. Mag je dan niet verblijd zijn met je familie? Ik ontken het niet. Maar is er nou vanmiddag plaats voor Christus? Terwijl hij klopt in deze dienst op de deuren van ons hart. Is er morgen plaats voor hem? Is er overmorgen plaats voor hem? Kijk, elke avond zouden we als man en vrouw aan elkaar moeten vragen: hebben we nu een woning bereid voor de machtige Jacobs? En dan denk ik elke avond, moet je zo met schaamte en schuld je hoofd buigen. En zeggen, wat ben ik toch bezig geweest met de geoorloofde dingen van de wereld. Ik zal de zonde dan nog niet eens noemen. Maar was er nou plaats voor Christus? O lieve familie, bereid hem plaats. Ik smeek het u. als een dienaar van Christus wegen. Maar zie eens hoe ellendig we zijn buiten Christus. Buiten Christus hangt de toorn van God boven ons. Zonder Christus hangen wij aan een zijden draadje boven de hel. En elk ogenblik kan het draadje doorgesneden worden. Er is een haasten bij om uw levens wil. U weet niet of u de dag nog uitleeft. De Heere kan een einde maken naar zijn heilig recht. En daarom zie toch eens hoe ellendig een mens is buiten de verzoening met God om. Maar ik wil u ook uitnodigen om vanmiddag te zien welk een persoon er aan de deur van uw hart staat te kloppen. Dat is niemand anders dan die zeer gewillige zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken. U hoeft niet vroom te zijn. U hoeft geen net mens te zijn. Nee, u mag met al uw zonden, met al uw ellenden, de deur van het hart als het ware open doen. U zegt, ik kan het niet. Zou hij dan niet bij machte zijn om die deur te openen? Zou u dan niet bedelen om genade, Heere Jezus? Wilt u de deur van mijn hart open doen? En wilt u mij zalig maken zoals u al uw volk zalig maakt? O, ik wijs u hem aan die de alles overtreffende waardigheid bezit. Hij komt niet om te verderven. Maar hij komt vanmiddag om u te behouden, om u zalig te maken. O, uw hart was misschien vervuld vanmiddag met het bruidspaar. En wat er allemaal op deze dag zou gebeuren. We hebben er misschien met elkaar naar uitgezien. Het is u als ouders misschien een wonder dat uw kinderen in deze weg de deur uitgaan. Maar niet gedacht aan die dierbare Christus. Zie hoe verrassend hij vanmiddag in de prediking tot ons komt. En hij zegt, al dacht u niet aan mij, ik denk wel aan u. Is dat geen wonder, bruidspaar? Om toch weg te smelten, om toch klein te worden. Ik dacht niet aan hem, maar hij denkt wel vanmiddag aan zondaren. O, bereid hem toch woning. Weet u waarom David het ook wilde? Hij wilde de priesterdienst weer in ere herstellen. Want als Christus woning komt maken in ons hart, dan wordt ook de priesterdienst weer hersteld. Daar spreekt onze psalm ook van. Hè, dat de priesters bekleed worden met gerechtigheid. En dat uw gunstgenoten zullen juichen in het 9e vers. Kijk, dan ben je echt priester. We zeggen dat altijd, van de man is het hoofd van een gezin en hij is daarmee priester. Maar als je nou bekleed bent met de gerechtigheid van Christus, dan ben je echt priester. De dienst der verzoening. En als hoofd van het gezin is het onze taak om je vrouw en als God het geeft je kinderen bij die verzoening te brengen en te wijzen op dat dierbare bloed. En zoals de priesters deden, om te onderwijzen in de heilgeheimen van dat verbond der genade. En dan hoeven wij niet meer een bloedige offerande te brengen. Maar dat herstelde priesterschap, dat betekent niets anders dan zelfverloochening. Je lichamen, goden, op te offeren als een welriekende offerande. En in die zin, Alize, mag ook de vrouw in het ambt om zo'n geestelijke priesteres te mogen zijn in dienst van de Allerhoogste God, hem dienen zonder vrees. De huisgodsdienst op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft in het maatschappelijke leven. En dan maar ook elke dag je zwarte handen laten zien. Als een afgekeurde priester door het leven. Opdat het lam van God de zonden der wereld wegneemt, je steeds dierbaarder zal worden. Als nu Christus een huis bereid wordt, dan zal het daar in Zwijndrecht over niemand anders gaan dan Jezus alleen. Amen.